Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Welkom weer bij een nieuwe podcast van Eigenwijs Leiderschap. Vandaag ga ik in gesprek met Thijs Torreman. En Thijs die is actief als leidinggevende al jaren, ik zou zeggen gepokt en gemazeld. Niet zozeer binnen de technische sector, waar we elkaar wel van kennen, maar met name inderdaad sociaal, cultuur, binnen stichtingen, binnen overheden met name. En zijn laatste klus was openbare ruimte. En ik ben met name benieuwd ook, waar zie jij de verschillen en de overeenkomsten tussen al deze sectoren als het gaat om leiderschap?
Ja, nou ja, kijk, ik opereer heel veel in de overheid, semi-overheid, hè, je zei het al. En de overeenkomsten, ongeacht welk thema of welk domein je dan ook in zit, zit heel erg in die verbinding naar de inwoners toe en de rol die de politiek daarin speelt. Ja, als je een commercieel bedrijf hebt, zijn de aandeelhouders, is er een directeur en die directeur die stuurt. En dan zijn de resultaten zijn doorgaans vrij helder. En als je dat een beetje handig inricht, dan kun je een vrij eenduidige lijn vanuit dat gewenste resultaat gericht op de klant kun je inrichten. In zo'n overheid of semi-overheidsomgeving heb je nogal snel last van de dubbele sturing. De politiek aan de ene kant, bij een gemeente een raad, bij een provincie de staten en in de landelijk de Tweede Kamer. En dan daarnaast heb je het ambtelijk apparaat. En dat lijkt alsof het logisch is dat dat in één vloeiende lijn is, maar dat is niet altijd zo. En vaker niet dan wel. Dus die, wat ik dan in mijn hoofd ben gaan noemen, die hybriditeit in die overheids- en semi-overheidsorganisatie, vraagt ook echt iets van je leiderschap, van je management kwaliteiten. En dat maakt niet uit of je dat nou in het fysieke of in het sociale, in de ondersteuning doet. Dat is echt een rode draad. Hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? En mijn adagium daar is om ervoor te zorgen dat medewerkers zoveel mogelijk helderheid hebben over wat er van ze verwacht wordt. Zodat ze uiteindelijk in hun uitvoeringspraktijk handelingsruimte hebben. Want dat vraagt het, die handelingsruimte.
Ja.
Handelingsruimte richting inwoner, richting samenwerkingspartners, maar ook in zekere zin handelingsruimte richting degene die hun vanuit de politiek stuurt. Dus dat is een hele essentiële.
Maar ik wil eigenlijk zeggen van, want je hebt allerlei verschillende domeinen dus inderdaad wel aan leiding gegeven. Het maakt dus ook niet uit welk domein geef je aan en tegelijkertijd speelt wel eens de discussie met, als het gaat om leiderschap, dat een leider verstand moet hebben van de inhoud.
Ja, dat kan zeker helpen, maar is niet altijd nodig. Maar in veel gevallen is het zeker helpend, ja. Als je helemaal vanuit het niets in een leidende rol komt te zitten en uit het niets bedoel ik dan inhoudelijk niets, is dat toch een stuk lastiger dan als je wel een stevige ondergrond hebt, inhoudelijk gezien, ongeacht het onderwerp waar het dan over gaat.
Ja, maar jij hebt in je carrière dus verschillende domeinen en ergens hoor ik je ook zeggen, joh, het maakt niet uit als je maar in ieder geval die handelingsvrijheid, dat is wat jij noemt.
Ja, die handelingsvrijheid. Ja, en maar ook weet je, vanuit je leidinggevende, want dat is meer vanuit de medewerker, maar vanuit je leidinggevende. Dat je, nou ja, het zijn een beetje de clichés, maar daarmee niet minder belangrijk. Dat je goed luistert naar de medewerker. Ook sterk op de situatie probeert in te spelen. Verantwoordelijkheden heel helder ook met de medewerkers afspreekt. En daar ook op stuurt, zodat jij niet continu in de uitvoerende rol komt. Kapitein, blijf in je hut en ga niet in je reling staan poetsen. Ja, dat zijn een paar van die hele soort van algemeenheden die je eigenlijk in iedere sector toe kunt passen.
Ja.
Ongeacht het onderwerp nogmaals.
Ja.
Kijk, waar voor mij wel echt typerende verschillen zitten, en daar hebben wij het ook wel vaker over gehad, vind ik bijvoorbeeld, niet alleen, dus bijvoorbeeld dat mannelijke en dat vrouwelijke. Ik zie in dat sociale domein zie ik die vrouwelijke aspecten zie ik heel nadrukkelijk en veel nadrukkelijker terugkomen dan als je in de technische kant zit.
Ja.
Mannen nemen een besluit eigenlijk vrij snel en gaan dan daarna erover ouwehoeren. En aan de vrouwelijke kant duurt het lang voordat het besluit genomen wordt, maar daarna gaan we het dan ook gewoon doen.
Ja.
Dus het is heel fascinerend hoe dat dan werkt. En daar, nou ja, dan kom je weer in dat situationele. Daar zul je dus iedere keer ook weer rekening mee moeten houden.
Ja, ja. Nou ja, en uiteindelijk, daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad, gaat het ook over die balans tussen dat masculine en dat, of dat dus het vrouwelijke en het mannelijke, zeg maar.
Ja hoor.
Het
Ja,
zou wel heel
zo
gaaf zijn als je daar een mengvorm in hebt, dat en die beslissingen goed genomen worden, maar wel heel grondig.
Nou ja, kijk, daar kun je dichtbij komen als de teams ook op die manier, dus langs die mannelijke en die vrouwelijke lijnen, uitgebalanceerd zijn. Maar dat gaat niet altijd. In de sociaal domein zijn toch meer vrouwen geïnteresseerd. En dus krijg je ook, op het moment dat je gaat werven, krijg je meer vrouwelijke kandidaten. Ja. En is het dus ook veel lastiger om dan die man-vrouw, wat niet per se man en vrouw is, maar die mannelijke en die vrouwelijke kant, om die goed gebalanceerd te krijgen. Ja, dat.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen, het is mij nog nooit gelukt om het optimum te bereiken zonder dat ik weet wat het optimum is.
Nee, helder. Ja. En wat betekent dat dan voor jouw leiderschap? Want blijkbaar kun je acteren zowel in, dus inderdaad in het sociale domein, maar ook in dus meer in het technische domein. Pas jij dan je leiderschap daarop aan?
Ja, dat kennelijk. En zo sterk dat mijn vrouw op een gegeven moment tegen me zei, in de afgelopen 2 jaar passeerde dat 1 of 2 keer, van ja, nou hebben we jouw mannelijke kant wel weer gezien.
Je nam het mee naar huis, zeg maar.
Kennelijk, ja. En mijn vrouw is nogal van de directe. Dus dat vind ik dan ook heel prettig. Dat kan ik ook zeer waarderen. Dus dat ik dan ook echt even in de reflectie schiet. Dat ik denk, oké. Dus en kennelijk ben ik ook wel tot een soort van assimilatie ben ik ook wel in staat. Of ik voel me daar ruimschoots toe uitgenodigd. En ja, de kunst is dan. Ik denk dat me dat wel lukt. Klinkt bijna aanmatigend, maar zo bedoel ik het niet. Om je daar ook wel zelf goed in de gaten te houden. Dat je wel bij jezelf blijft.
Ja.
En mijn conclusie is dan kennelijk heb ik toch wel, zowel die mannelijke als die vrouwelijke kant, heb ik voldoende in mij. En kan ik die dus ook wel laten zien.
Ik denk overigens dat iedereen die in zich heeft, maar dat er zijn.
Ja, maar dat zou best kunnen dat
ja.
In verschillende verhoudingen toch in mensen zit. Nou ja, bij mij kan ik het heel duidelijk duiden. Ik ben opgevoed door een vrouw. Mijn vader is jong overleden. Dus ik heb heel sterk die vrouwelijke kant in mijn opvoeding meegekregen. Maar ik ben man. Dus ik heb ook wel die mannelijke. En ik kan ook echt wel macho zijn. Hè? Nou, dat weet jij ook wel. Op het Bokito-achtige af kan ik ook af en toe echt wel degelijk hebben. Dus ja, dan is het vooral in jezelf iedere keer zoeken naar, oké, welk deel zet ik nu waarom in en wat helpt. Ja,
Ja.
ik vind dat iedere keer toch weer een mooie uitdaging.
En was er dan iets feitelijks, zeg maar, wat jouw vrouw herkende in jouw gedrag?
Grovere taal.
Oh ja.
Ja, zo. Ja, ik denk vooral in de taal, wat er meteen opviel.
Oh ja.
Ja. Ja,
en, heb, en heb je dan ook wel eerder reflectie gehad, wanneer je juist in het sociaal domein actief was, dat je, nou ja, daar iets wat je deed?
Ja, zeker, zeker, zeker. Nee, nou ja, weet je, en dan ook daar, het is niet het enige hoor, maar het is even de makkelijkste taal, is daar ook in. Weet je, maar ook bijvoorbeeld grapjes. Hè, van waar kun je wel en waar kun je niet? Hoe ruw mogen de grapjes zijn?
Ja.
Ja. En, maar ook de manier waarop je je inlevendheid, je empathie toont, dat is denk ik toch ook wel weer, dat wordt ook wel bij de ene mens weer anders ontvangen dan bij de ander. Zit je hier nou therapie met me te doen of wat is er nou eigenlijk?
Ja.
He, terwijl misschien een ander zou zeggen, oh, dat is wel fijn dat je zo echt tijd besteedt aan mijn vraagstukken waar ik mee bezig ben. Ja.
Ja. Ja. En is dat dan ook voor je gevoel afhankelijk van, dus inderdaad in de ene sector ook duidelijk anders, of is dat per persoon anders?
Ja, ik denk beide. Ik denk beide. Ik denk dat het ook best een persoon kan zijn die in een bepaalde sector is, die daar heel anders op reageert, maar daar toch prima door kan functioneren. Maar wel de behoefte heeft om op die specifieke, voor hem of haar specifieke manier aangesproken te worden. Dus ja, ik denk dat het beide is, Monique.
Ja, ja. Oké. En zijn er dan ook, zeg maar, ook op dit vlak, of misschien wel breder, dingen in jouw leiderschap waarvan je zegt, nou, daar loop ik af en toe nog wel tegenaan, of dat vind ik, dat blijf ik boeiend vinden als het gaat om het leiderschap?
Ja, nou ja, wat mijn grootste makken is.
Ondertussen valt je geluid uit.
Daar vrees ik dat ik mee het graf inga, dat is ongeduld. Continu mijzelf te managen op het element ongeduld. Het kan mij nooit snel genoeg. Weet je, jongens, kom eens op, schiet eens op. En dan, ja, ja, dan zit ik 's middags of 's avonds in de auto naar huis en denk ik, nou, meneer Torreman, dat had even ook wat rustiger gemaakt. Nou, even gewoon gas terug, want dat kun je niet verwachten van mensen. Nou ja, ik zit dan nu op een nieuwe opdracht en dat merk ik al in dag 3. Dan denk ik, even kijken waar het gaspedaal zit. Zinloos, weet je, laat het gaspedaal met rust. De koppeling en de rem zijn nog echt wel even je belangrijkste voetbewegingen. Maar ja, dus daar heb ik iedere keer weer, leer ik ook iedere keer weer. En iedere keer weer moet ik mezelf erop aanspreken. Dus ja.
Ja. Nou ja, en zeg je daarmee ook, want ik hoor je nou een aantal keren ook het woord reflectie, hoor ik jou inderdaad noemen. Is dat voor jouw gevoel ook een eigenschap van een leider om dus inderdaad die zelfreflectie en dat zelfinzicht regelmatig toe te passen?
Essentieel. Zonder kun je niet.
Nee.
Als jij leidt aan een vergaande vorm van narcisme, ben je volgens mij per definitie een slechte leider.
Kan je dat
En
iets
dat bedoel ik niet eens gechargeerd. Dat bedoel ik echt oprecht, zoals ik het zeg.
Ja. Maar kan je daar iets meer toelichting aan geven?
Nou ja, weet je, als je heel erg met jezelf bezig bent en heel erg op jezelf gericht bent en heel erg jezelf hoog hebt zitten, dan geloof ik niet dat je in staat bent om in verbinding en contact te komen met de mensen waar je leiding aan geeft.
Nee.
En dus gaan heel snel de mensen waar je leiding aan geeft, die afstand ervaren die dodelijk is in de aansturing.
Ja. Ja, maar goed, en jezelf in dat hoog hebben zitten. Ik denk dat dat altijd een beschermingsmechanisme is als je dat doet.
Ja, dat zou goed kunnen, maar waar heb je die bescherming voor nodig? Want dan kom je op een ander thema en dat is kwetsbaarheid.
Ja.
Ik denk dat een sterk leider, daarmee niet gezegd dat ik dat ben, maar hè, de leiders die ik ken waarvan ik denk, nou, die doen dat toch redelijk goed, die kunnen ook heel goed hun kwetsbaarheid laten zien. Het gaat wel weer over de mate waarin en de wijze waarop, maar jezelf kwetsbaar opstellen en ook je kwetsbaarheid bespreekbaar of toonbaar willen maken, dat is volgens mij heel erg belangrijk.
Ja. Ja. Nou ja, goed. En dat gaat inderdaad volgens mij hand in hand met zelfreflectie.
Ja, dat is voor mij is dat een eenijige tweeling of iets. Verzin maar een leuke metafoor, maar dat, ja,
Ja.
dat kan niet los van elkaar.
Nee. Nee, en je noemt dus nu inderdaad van de leidinggevende die jij kent. Die hebben inderdaad dat ook die zelfreflectie, die hebben die tonen die kwetsbaarheid. Zonder namen te noemen, wat waren de leidinggevenden in jouw carrière, zeg maar, waarvan je zegt, nou, daar, zoals die het heeft gedaan, dat wil ik in ieder geval echt nooit. Want die had
Oh,
bepaalde eigenschappen.
Oh, nooit. Oh, nooit. Oh, echt de negatieve kant.
Ja.
Ja. Nou ja, kijk, waar ik echt volstrekt allergisch voor ben, maar dat is nog weer een heel ander thema dan waar we het net over hadden, gaat er heel erg over oneerlijkheid. En waar ik echt, nou ja, me boos over heb gemaakt richting leidinggevende, is oneerlijkheid. Ik kan eigenlijk al het andere prima hebben en dat kan ik dan ook wel weer relativeren. Denk, maar als je me echt loopt te naaien, ja, dan is het klaar, dan ben ik ook weg. En dan zak je er ook maar in, om het maar eens even wat bot en lomp te zeggen.
Ja.
Ja, daar kan ik niet mee dealen. Dat zou je van mij dus ook, hoop ik, nooit zien, weet je. Dan gooi ik het maar liever open en ben ik er liever eerlijk over. Van jongens, dit is wat het is.
Ja.
Either be it. Maar ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Maar ga er niet omheen zitten draaien of spelletjes met me lopen spelen of zo, weet je. En daar heb ik nou 2 voorbeelden van. Eén daarvan was zelfs de reden dat ik dacht, nou ga ik zelf leidinggevende worden. We zullen hem even Jan noemen. Jan, jij bent zo'n vervelende meneer. Dit moet echt beter kunnen. Nou, ik ben inmiddels zover dat ik denk, ik doe het anders. Maar het oneerlijke deel heb ik voor zover ik weet, mij nooit aan vergaloppeerd.
Nee, precies. Nou ja, goed, ik ben ervan overtuigd dat ook van slechte leidinggevende leer je. Want daar uiteindelijk denk je, zo wil ik het in ieder geval zelf nooit doen.
Nee, zeker, 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 zeker. Nee, dat kijk, een ander, maar dat is ook zo'n heerlijk containerbegrip. Een ander belangrijk deel is communicatie. En ik heb jou wel eens de soort van anekdote, nou niet een soort van de anekdote verteld. En dat in mijn eerste leidinggevende functie was ik adjunct directeur. En had ik een directeur en die stuurde op zondagavond een mail. Die begon met, beste collega's, hierbij stuur ik jullie het reorganisatieplan. En daar had hij nooit over gecommuniceerd. Dat had hij even in het weekend bedacht. En had hij over de mail de organisatie ingejast. Ja, waarbij
dat
ik
slaat
op
er natuurlijk.
Sorry, wat zei je?
En dat slaagde natuurlijk heel goed.
Ja, nee, dat was een goud. Dus kwam ik daar op maandagochtend binnen. En ik was echt wel een beetje een broekie. En daar stond natuurlijk die hele tent stond te dansen. Die stond op zijn achterste poten. Wat is dit? En waarom weet ik dit niet? En waarom heb jij niks gezegd? Nou, weet je, allemaal van dat soort. Oh. Dus ja, dat is ook zo'n thema wat natuurlijk essentieel is. Hè? Als je dat soort grote interventies pleegt, zorg dat je mensen meeneemt. Zorg dat je op alle vlakken ook het hebt afgestemd, rugdekking hebt. Nou ja, bla bla bla. Ja, dat zullen we dan maar even onder die container communicatie scharen.
Ja, nee, communicatie en inderdaad de ander meenemen. En het blijft altijd een uitdaging, want soms ben je als leidinggevende inderdaad al 3 stappen verder. En dan moet je toch even weer zorgen dat je de rest meeneemt.
Ja, ja. En soms zitten er ook hele ingewikkelde blokkades. Weet je, dus mensen die gewoon echt niet van plan zijn om jou te accepteren. Of niet van plan zijn om de verandering te accepteren. Of nou ja, whatever. Hè. Die blokkeren dan echt zo'n... kunnen echt zo'n proces blokkeren. Zeker ook als ze nog een soort van informeel leiderrol hebben. Nou, dat hebben we samen natuurlijk ook mogen ervaren.
Ja.
En dat maakt die communicatie des te belangrijker. En moet je zeg maar nog weer hele andere instrumenten en vaardigheden moet je in feite inzetten om in zo'n geblokkeerde situatie toch uiteindelijk een resultaat te halen.
Ja. Ja. Ja, in die zin is het als leider altijd inderdaad balanceren. En zeker merk je dat als middenmanager, zeg maar natuurlijk hoe hoger in de organisatie, hoe minder last je daar dan misschien veel van hebt. Maar je hebt altijd toch iemand boven je.
Ja, maar ja, goed, ja, zo kun je er natuurlijk, in die zin kun je er ook naar kijken. Je hebt inderdaad altijd iemand boven je. Maakt niet uit wie het is. Hè. Ook al ben je CEO, dan heb je toch nog je aandeelhouders boven je. He, dus ja, je zult altijd, om het maar even dan toch zo lullig te zeggen, rugdekking moeten zien te organiseren. Je handelingsvrijheid is nooit 100%. Er zit altijd ergens die afstemming in. En dat is ook maar goed ook.
Ik wou zeggen, ja.
Ja, wat wou je zeggen, sorry?
Nou, ik wou net ook zeggen, van, dat is maar goed ook volgens mij, dat je altijd even de afstemming met elkaar moet zoeken.
Ja. Ja, want die afstemming dwingt je ook weer tot die reflectie. En die reflectie is zo essentieel. Hè? Nou, dan hebben we het cirkeltje rond waar we net al aan raakten. Dat is voor mij ook zo'n belangrijk element van die reflectie.
Ja, ja. Nou, en we hebben het gehad over de verschillende sectoren. Maar zie jij ook een verandering in in de tijd, zeg maar. Jij, bedoel, jij bent al, draait al een paar jaren mee.
Ik ben een senior.
Je bent een senior. Maar dus was dat eerder anders dan nu? En ik pak een beet 15 jaar geleden? Of,
Ja, ik snap je vraag. Ik vind dat heel erg lastig. Want ik schiet dan snel in wat voorbeelden die meer persoonlijk zijn dan dat ik een soort van algemene trend zie. Kijk, waar wel echt voor mij een grote verandering zit, is die hele digitale wereld. En ik zie ook de invloed die het heeft op het handelen van mensen.
Ja.
Dus, maar wat dat dan precies voor mij als leidinggevende betekent, heeft dat nou zo'n invloed op mijn manier van werken? Heb ik dat nou, doe ik dat nou? Hè? Want ik ben nu bijna 30 jaar leidinggevende. Deed ik het in het begin anders? Ja, maar dat was meer mijn eigen onervarenheid. Ik weet niet of nou de Nou, ik snap de vraag, maar ik vind het heel moeilijk om dat nou bij mezelf naar boven te halen. Dan denk ik, nou, als ik nu weer, zeg maar, nu wat ik nu weet, 30 jaar terug zou gaan, zou ik dat dan omwille van de tijdsgeest anders doen? Dat weet ik niet. Dat denk ik eigenlijk niet.
Nee. Nou ja, goed, dat hoeft ook niet. En ik weet ook niet of digitalisering inderdaad echt iets anders doet met je leiderschap. Kijk, ik kan me voorstellen dat je dat er ook daarin bepaalde weerstand is tegen de verandering die digitalisering met zich meebrengt. En dat je daar als leidinggevende iets in te doen zou kunnen hebben.
Ja, nou ja, kijk, weet je wat is wel zo'n fenomeen is, hè? Dat kwam met corona natuurlijk op, is dat thuiswerken. En hoe ga je met het thuiswerken om?
Ja.
Hè, hoe stuur je een groep mensen aan waarvan een interessant deel toch veel thuiswerkt? Nou, dan heb je daar echt wel nog weer andere dingen in te doen. Ik heb dat relatief weinig meegemaakt, dus ik vind dat heel moeilijk om daar nou iets over te zeggen. Maar ik snap wel, hè, dat als jij bij wijze van spreken, weet ik veel, een sales team hebt waar je in een eerdere situatie bijna dagelijks daar contact mee had, ook live contact mee had. En door de digitalisering, iedereen nu zegt, nou, dat kan ook op afstand. En zoals wij nu ook zitten, hè, je verder de hele communicatie op afstand. Nou, dat lijkt me toch echt ingewikkeld.
Ja.
Dat is ook nog zoiets als voelen. En
Absoluut.
ja,
Ja,
volgens
goed,
mij is
ik
dat.
heb in het verleden zelf ook wel veel op afstand gewerkt, zeg maar, dat ik een heel groot team landelijk aanstuurde. Maar het vraagt ook iets van het team, zeg maar. Want, en dat is inderdaad, hoe zelfstandig is het team zelf om ook contact op te nemen met de leidinggevende op het moment dat er iets aan de hand is? Want ja, dan gaat het echt wel twee kanten op.
Ja, nou ja, dat is zo'n gevoelselement.
Ja.
Hè, dat als je dichtbij iemand bent, je toch kan denken, wacht even, die ogen staan een beetje op 6:30, wat is er aan de hand? Ja, ik kan dat door zo'n schermpje niet altijd zien. En zeker niet voelen. Dus dat vraagt dan van de ander om te zeggen, nou ja, je ziet misschien mijn ogen wel op 6:30 staan, want dat gaat eigenlijk niet zo goed met me.
Nee.
Die volwassenheid weet ik niet of dat dan bij iedereen altijd ontwikkeld is. En daarmee zeg ik eigenlijk dat ik weet dat dat niet zo is.
Precies, ja. Ja, nee, dat herken ik inderdaad ook. En ik denk dat je het ook wel voor een deel door een schermpje kan voelen, hoor. Maar uiteindelijk, dat vraagt ook wel weer, nou ja, dat vraagt weer meer.
Ja, nou dat heb ik dus, moet ik zeggen, daar heb ik gewoon te weinig ervaring mee.
Ja.
Ja, wel eens een vergadering. Maar nou, ik had het de laatste keer bij zo'n sollicitatiegesprek. Een van de kandidaten kon niet en die wilde per se digitaal het gesprek hebben. Ja, die werd het dus ook niet. Omdat alle deelnemers aan het sollicitatiegesprek hetzelfde hadden. Ja, we weten niet wie die man is.
Ja.
En de andere kandidaten hadden we wel live gezien. En daar, nou ja, een paar had je meteen het gevoel van, joh, dat gaat hem niet worden. Maar één of tweede week, eigenlijk niet eens meer precies, hadden we gezamenlijk wel een gevoel bij. Omdat hij ook gewoon dingen deed in het gesprek die volgens mij veel lastiger zijn als het een digitale versie is.
Nou ja, en
Dus
soms is het de social talk die eraan vooraf gaat en die na het gesprek natuurlijk nog plaatsvindt. En dat mis je dan gewoon. Ja.
Nou ja, en natuurlijk dat rare psychologische fenomeen. Hè? Iemand komt binnen, je ruikt hem, je voelt hem, hè? Je geeft hem een hand. Ja, daar is nog veel in te onderzoeken en nog veel in te leren. Maar dat speelt een rol, zonder twijfel. En als je dat element mist, ja, dan heb je toch een ander beeld. En ik kan me ook voorstellen dat in een rol van leidinggevende versus medewerker, dat toch ook een aspect is.
Absoluut, dat denk ik inderdaad ook. Ja, ja, dat herken ik. Oké, mooi. Is er dan nog iets waarvan je zegt van nou, dat heb ik nog niet benoemd, maar daar wil ik het eigenlijk nog wel eens even met je over hebben. Tijdens
Ja,
deze podcast.
Ja. Ja. Nee, ik heb nu niet nog weer een lijstje of dingen waarvan ik zeg, God, nee.
Nee, helemaal goed. En heb jij tot slot nog een vraag aan mij?
Nou ja, vooral toch nog even terugkomend, hè, want dat vind ik wel een boeiende vraag. Heb jij over tijd veranderingen gezien in de manier van de vraag van degene die de leiding krijgt? Zie je daar een tendens in of een verandering in?
Nou ja, ik zie wel echt een verandering in de verschillende generaties en hoe je daar leiding aan geeft. Want ik weet.
Ja, en duidelijk is dan, het geeft thuis wat woorden aan.
Nou ja, ik weet dat ik, en dat was nog relatief aan het begin van mijn carrière, gaf ik leiding aan mensen die dan inderdaad tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanzaten, maar die mij als leidinggevende. Zei van ja, als mij meerdere belt, en toen dacht ik het woord meerdere als leidinggevende, nou ja, ik ga voor gelijkwaardigheid, zeg maar. Dus meerdere, ik ben niet meer dan een ander. En
Nee,
ik
ik ben niet.
Dat, dus na die generatie, die was veel meer hiërarchisch opgevoed. Dus dat zag ik wel veel meer terug.
Nee. Oké, die herken ik wel. Die herken ik wel.
Ja.
Ja.
En nu zeg maar zeker dan de jongste generatie die dus nu de arbeidsmarkt opstroomt. Ja, die vraagt echt wel wat anders. Want die heeft inderdaad nou ja, meer die gelijkwaardigheid. Die heeft dus inderdaad niks met hiërarchie. En ze zeggen wel eens ze zijn lui of ze willen niet bij één werkgever. Daar geloof ik ook niet in. Maar uiteindelijk gaat het dus inderdaad over de aandacht die je ze geeft. En ze willen vrijheid, maar ze willen ook kaders. Dus nou ja, daar dus inderdaad wel de bewegingen hebben. Dus het gaat meer over aan welke generatie je, denk ik, leiding geeft. En daarmee de verschuiving in tijd.
Oké, ja, die tweede herken ik minder. Want ik denk dan het ook in, zeg maar, mijn eerste jaren van leidinggevende was aandacht een hele belangrijke factor.
Ja.
Aandacht is echt zo'n essentieel punt. Iedereen wil op zijn eigen manier aandacht.
Zeker,
Hè?
ja.
En ja, het kan misschien wel zijn dat er een soort van facet anders is. Maar in de algemene zin zou ik zeggen, ja, aandacht. Ook voor deze generatie. Misschien willen ze een ander type aandacht. Dat zou wel eens kunnen. Zonder dat ik dan meteen daar een woord voor heb wat dat dan anders is. Ja,
Kijk,
ik vind.
zij willen niet de aandacht in de zin van een leidinggevende die gaat vertellen wat ze moeten doen.
Nee, 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 dat klopt. We zijn hoog
Meer
opgeleid.
faciliterend, zeg maar. Dat vinden ze fijn.
Ja, dat ja. Terwijl als je met ze doorpraat, toch ook heel vaak vanuit een onzekerheid, dat kan deels kennis, deels vaardigheden, deels wat anders zijn, ze toch ook wel op eenzelfde punt komen als. Alleen de context is dan wat anders. Gebruik wat
Absoluut.
andere woorden.
Ja.
Nou, ik vind bijvoorbeeld zelf ook best wel soms lastig. Dat verschilt een beetje van bedrijf van bedrijf naar groep van groep. Maar die hele woke-achtige. Dus mensen die bijna over ieder woord vallen. Dat vind ik nog wel eens ingewikkeld. Ja. Ik denk, jongens, mag het even een onsje minder. Mogen we ook even vanuit de goede intentie van een ieder, zonder dat ieder woord gewogen hoeft te worden op een gouden weegschaaltje. Dat is misschien wel een generatieding.
Ja, dat is denk ik inderdaad zeker een generatieding. Nou ja, en uiteindelijk is dat ook, maar goed, dan zijn we volgens mij weer rond, want dan komt het uiteindelijk ook op zelfreflectie. Want wat maakt dat dat ene woordje met jou heel veel doet?
Ja, mooi, mooi punt. Ja,
ja.
Ja, en waarom doet het niks met mij? Weet je,
ja.
Dat, ja, nou ja, dat, ja. Nou ja, ik heb zo'n grappig voorbeeld. Mijn jongste dochter, die valt mij aan over het woord, valt aan, aanhalingstekens, over het woord neger. Dat mag ik niet meer gebruiken. Terwijl in mijn jeugd kwam ik dagelijks in een gezin van Antilliaanse Nederlandse afkomst, waar de vader, wat moet ik nu zeggen, zwart, donker is. En daar gebruikten ze allemaal zelf het woord neger. Dat was heel normaal.
Ja.
Dus ik ben groot geworden met het woord neger. Nou, dan vind ik het wel heel erg ingewikkeld als dan iemand tegen me zegt, ja, dat mag je echt niet meer gebruiken. Ja, hoezo niet? Weet je, als ik er iemand echt mee zou beledigen, dan schaf ik het onmiddellijk af. Maar daar geloof ik niks van. Dus nou ja, dan denk ik, daar mag de discussie ook. Nou, die mag er wel over gaan, maar daar moet de discussie niet over gaan. De discussie moet veel meer over gelijkheid gaan. Dat vind ik veel belangrijker. Zullen we het daar dan over hebben?
Ja.
Dus nou ja.
Nou ja, en in die zin, ik bedoel, gelijkheid. We zijn allemaal niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dat is eigenlijk wat het is.
Ja, nou ja, ik zeg dan zelf altijd, hè, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel gelijk. Hè? Want ieder persoon is zoals die is. Maar we zijn wel gewoon, ja, gelijkwaardig vind ik een prima woord.
Nou, mooi.
Zo.
Helemaal goed. Hey, dankjewel Thijs voor dit mooie gesprek.
Ja, graag gedaan. Fijn dat we dit mochten doen. Dank.
Absoluut. En ik hoop dat ik jullie hiermee weer heb kunnen inspireren. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren weer naar deze podcast.
Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!